onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zetten wij gemeente deze dienst voort door met elkaar te zingen van de 24ste psalm, daarvan het tweede en het derde vers. Wie klimt de berg des Heren op? Wie zal die God gewijde top voor het oog van Sions God betreden? En wat er verder volgt in vers 2 en 3 van psalm 24. Wij deze middag in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Daarna zingen we van psalm 96 het zesde vers: aanbid hem nederig al uw leven, hem die in het heiligdom verheven een goddelijk licht van zich verspreidt. En daarna wordt u gelezen uit Ezechiël 36, vers 24 tot en met 32. En vervolgens uit Lucas 18, vers 9 tot en met 14. De schriftlezing komt dus deze middag tot ons vanuit twee plaatsen. Ezechiël 36, het 24ste tot en met 32ste vers. En Lucas 18, het 9e tot en met het 14e vers. Na de geloofsbelijdenis en Psalm 96, vers 6.
En een ieder spreken in zijn of haar hart. Aldus, ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We lezen nu Ezechiël 36, de versen 24 tot 32. Want ik zal u uit de heidenen halen, en zal u uit al de landen vergaderen, en ik zal u in uw land brengen. Dan zal ik rein water op u sprengen, en gij zult rein worden. Van al uw onreinheden en van al uw drekgoden zal ik u reinigen. En ik zal u een nieuw hart geven, en zal een nieuwe geest geven in het binnenste van u. En ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen, en zal u een vlezen hart geven. En ik zal mijn geest geven in het binnenste van u, en ik zal maken dat gij in mijn inzettingen zult wandelen, en mijn rechten zult bewaren en doen. En gij zult wonen in het land dat ik uw vaderen gegeven heb. En gij zult mij tot een volk zijn, en ik zal u tot een God zijn. En ik zal u verlossen van al uw onreinheden. En ik zal roepen tot het koren, en zal dat vermenigvuldigen. En ik zal geen honger op u leggen. En ik zal de vrucht van het geboomte en de inkomst des velds vermenigvuldigen, opdat gij de smaadheid des hongers niet meer ontvangt onder de heidenen. Dan zult gij gedenken aan uw boze wegen en uw handelingen die niet goed waren. En gij zult een walging van uzelf hebben over uw ongerechtigheden en over uw gruwelen. En ik doe het niet om uwentwil, spreekt de Heere, Heere. Het zij u bekend, schaamt u en wordt schaamrood van uw wegen, gij huis Israëls. En dan Lucas 18, vers 9 tot 14. En hij zeide ook tot sommigen die bij zichzelven vertrouwden dat zij rechtvaardig waren, en de anderen niets achten deze gelijkenis. Twee mensen gingen op in de tempel om te bidden. De een was een Farizeeër en de ander een tollenaar. De Farizeeër staande bad dit bij zichzelf: O God, ik dank u dat ik niet ben gelijk de andere mensen, rovers, onrechtvaardigen, overspelers, of ook gelijk deze tollenaar. Ik vast tweemaal per week, ik geef tienden van alles wat ik bezit. En de tollenaar van verre staande wilde ook zelfs de ogen niet opheffen naar de hemel, maar sloeg op zijn borst zeggende: O God, wees mij zondaar genadig. Ik zeg u lieden, deze ging af gerechtvaardigd in zijn huis, meer dan die. Want een ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden. En die zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. Tot zover de schriftlezing.
Wij willen deze zondagmiddag overdenken de 30ste zondagsafdeling van de Heidelberger Catechismus. Zondag 30 van de Heidelberger Catechismus. Daar wordt gevraagd: wat onderscheid is er tussen het avondmaal des Heren en de paapse mis? Het avondmaal des Heren betuigt ons dat wij volkomen vergeving van al onze zonden hebben door de enige offerande van Jezus Christus, die Hij zelf eenmaal aan het kruis volbracht heeft. En dat wij door de Heilige Geest Christus worden ingelijfd, die nu naar zijn menselijke natuur niet op de aarde, maar in de hemel is, ter rechterhand Gods zijns vaders, en daar van ons wil aangebeden zijn. Maar de mis leert dat de levenden en de doden niet door het lijden van Christus vergeving der zonden hebben, tenzij dat Christus nog dagelijks voor hen van de mispriesters geofferd worden. En dat Christus lichamelijk onder de gestalte des broods en wijns is, en daarom ook daarin moet aangebeden worden. En alzo is de mis in de grond anders niet dan een verloochening van de enige offerande en van het lijden van Jezus Christus en een vervloekte afgoderij. Vraag 81. Voor wie is het avondmaal des Heren ingesteld? Voor degenen die zichzelf vanwege hun zonden mishagen en nochtans vertrouwen dat deze hun om Christus wil vergeven zijn, en dat ook de overblijvende zwakheid met zijn lijden en sterven bedekt is. Die ook begeren hoe langer hoe meer hun geloof te sterken en hun leven te beteren. Maar de hypocrieten, en die zich niet met ware harten tot God bekeren, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Zal men ook diegenen tot dit avondmaal laten komen die zich met hun belijdenis en hun leven als ongelovige en goddeloze mensen aanstellen? Nee, want alzo wordt het verbond Gods geheil ontheiligd en zijn toorn over de ganse gemeente verwekt. Daarom is de christelijke kerk schuldig naar de ordening van Christus en zijn apostelen zulke, totdat zij betering huns levens bewijzen, door de sleutelen des hemelrijks uit te sluiten. Tot zover zondag 30. We willen de Heere bidden om zijn onmisbare zegen. Zegen ons. Zend, Heere, uw licht en uw waarheid. Laat dat ons gebed mogen zijn ook aan de middag van deze zondag. Heere, u hebt ons opnieuw samengebracht onder uw woord. U geeft ons opnieuw de gelegenheid om hier te zijn. En we bidden van u of u zelf de hemelen zou willen scheuren en zou willen nederkomen in onze midden. Want Heer, het is niet genoeg wanneer we vanmiddag met elkaar zijn samengekomen. En wanneer we met elkaar ons verdiepen in het onderwijs van de catechismus. Wanneer meer dan dat uw woord tot ons komt. Het is zo nodig dat u zelf door uw Heilige Geest onder ons komt wonen. En dat u door uw Heilige Geest ook onder ons werkt. Heere, wil dat doen. Wil ons gedenken zoals we hier zijn samengekomen. En tegelijk denken we ook aan degenen die niet onder uw woord konden opkomen op deze dag. Verschillende zijn juist in deze tijd van het jaar ook ziek. Geveld door de griep of door andere ziekteverschijnselen. Heere, wilt u hen gedenken. En wilt u ze op de plaats waar ze meeluisteren ook geven wat nodig is. U kent, Heere, alle vragen die er juist rondom het sacrament van het heilig avondmaal kunnen leven. In harten van jongeren, van ouderen, misschien ook wel van kinderen. Wilt u geven dat er in het licht van uw woord antwoord op die vragen mag komen. Boven alles, Heere, laat ons zien wat nodig is. Laat ons vanmiddag zien hoe u uw kinderen aan een viertal tafels een plaats wilt geven. En wilt u geven dat degenen die u kennen en vrezen mogen, daar ook iets van kennen in hun leven. En mogen beleven in hun leven. Heere, wilt u zijn met allen die misschien wel heel ver in hun gedachten van het heilig avondmaal vandaan staan. Laat het onderwerp en het onderwijs van vanmiddag toch dichtbij mogen komen. En wilt u zo zijn met onze jongeren. We bidden u heel bijzonder ook voor hen. Wilt u, Heere, door uw woord beslag leggen op hun harten? Wilt u hen binden aan uw woord en aan uw dienst? Wilt u geven dat in hun jonge leven het zoeken van u gevonden mag worden? En het vinden van u gevonden mag worden? Maar denk ook aan de ouderen, Heere. Degenen die al zo oud geworden zijn en die het misschien ook wel moeten beleiden, nog altijd onbekeerd. Heere, zou u bijzonder aan hen willen denken. U weet hoe verschillend het liggen kan, ook wanneer dat beleden wordt. We kunnen dat betrekkelijk onbewogen zeggen, terwijl we er de rust bij kunnen vinden. En zou u ons dan in de levensavond de rust nog eens op willen zeggen. Voor u is toch niets te wonderlijk, Heere. U hebt in de geschiedenis van uw kerk ook oude zondaren en zondaressen wakker willen schudden en zoekend willen maken naar u, totdat ze u gevonden hadden. Maar Heere, u kent ook degenen onder de ouderen voor wie dat nood is, voor wie dat een levende klacht geworden is. En zou u dan willen geven, Heere, dat het in de levensavond toch mag komen tot het vinden van u en van uw genade, opdat ook oude lippen mogen roemen in vrije genade en in het goed dat u hebt weggelegd voor degene die u vrezen. Heere, wil zo aan ons denken. Geeft u uw zegen in het midden van de gemeente. We bidden om uw zegen over de catechisatie, de belijdeniscatechisatie, over de lidmatenkring die deze week gehouden wordt, over de bezoeken die worden afgelegd. Wilt u er zelf in meekomen? En wilt u uw koninkrijk onder ons nog uitbreiden? Maar gedenk, Heere, ook alle plaatsen waar uw woord deze zondag gepredikt wordt. Voor iedere prediker geldt dat hij zo afhankelijk is van u en van de leiding van uw geest. En we bidden u, wilt u die leiding schenken hier en elders? Heere, wilt u geven dat de winst van deze middag mag zijn voor de hemel en het verlies voor de hel. Heere, wilt u ook gedenken aan de kerken waartoe we behoren. De generale synode mocht in de achterliggende week opnieuw bijeenkomen. En we hebben u gebeden, Heere, om wat nodig is in het midden van onze kerken. En nu mogen we in de besluitvorming toch ook iets opmerken dat ons reden geeft tot dankbaarheid. Mogen we die dankbaarheid ook voor u uitspreken, Heere. Met de bede of u zich zou willen ontfermen over onze kerken. Daar waar gebleven werd bij het besluit om datgene zonde te blijven noemen, aangaande de samenlevingsvormen wat uw woord ook als zonde aanmerkt. En Heere, geeft u dat we daarbij bewaard mogen blijven als kerk. Maar tegelijkertijd bidden we u ook voor degene die te strijden hebben naar de eis van uw woord met hun eigen gevoelens en verlangens en geaardheid. Wilt u in die eenzame strijd zelf ondersteunen van omhoog en boven alles uw genade schenken? Heere, wilt u zich ontfermen over de theologische opleiding? Gedenk allen die daar hun opleiding ontvangen. Gedenk allen die daar doseren. Wilt u ze geven kracht van omhoog en onderwijs op uw school van vrije genade? Wilt u de zendelingen en de evangelisten nabij zijn, Bijbelvertaalwerk zegenen? We bidden u, Heere, voor uw vervolgde kerk. Sterk uw kerk daar waar ze bijna dreigt te bezwijken onder alle invloeden van de vorst der duisternis. En de duivel heeft het op allerlei manieren voorzien op uw kerk. Hij zal de dwaling willen gebruiken. Hij zal de vervolging willen gebruiken. Hij zal ook de lauwheid en de ingezonkenheid proberen aan te moedigen. Maar wilt u de werken van de boze verbreken? En wilt u uw koninkrijk doen komen? Ook onder ons, Heere. We smeken het van u, al zijn wij het niet waardig. Al hebben wij het in geen enkel opzicht verdiend. Maar denk aan ons in uw genade, om uw goedheid de ere te geven. Amen. Psalm 68, het 5e en het 14e vers willen we gaan zingen. Uw hoop, uw kudde woonde daar. Uit vrije goedheid waart gij haar een vriendelijk beschermer en hebt ellendigen dat land bereid door uw sterke hand, o Israëls ontfermer. En wat er verder volgt in vers 5... En we zingen ook vers 14 van Psalm 68, terwijl er opnieuw 3 collecten zijn bestemd voor eredienst, kerkelijke kassen en de 3e collecte na het amen van de prediking is voor algemene kosten kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Psalm 27, het derde vers, willen we na de prediking zingen. Och mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst, die eeuwig hem bewoog, zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen. Hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. En wat er verder volgt in vers 3 van Psalm 27. Geliefde gemeente, God trakteert zijn kinderen aan vier tafels. Dat zijn woorden die Smijtengeld, u kent zijn naam wel, schrijft in zijn boek maandelijkse catechisaties. Blijkbaar gaf hij, net zoals we dat hier in de gemeente gewend zijn, catechisatie op de maandag. God trakteert zijn kinderen aan vier tafels. Wat trakteren is, dat weten de kinderen van school. Dat is iets geven aan een ander, zonder dat die ander er iets voor hoeft terug te geven. Wel, dat doet de Heere ook. En wat zijn die vier tafels dan? Dat is de tafel van de natuur, om te beginnen. Want de Heere laat zijn zon opgaan over boze en over goede. En het brood van degene die de Heere vrezen is hun zeker en het water is hun gewis. Hij zorgt ook in het natuurlijke. De tweede tafel is de tafel van het woord, waaronder hij hen voedt, soms met honger en soms met brood. De laatste tafel is de tafel der heerlijkheid, waar de Heer Jezus van heeft gezegd dat velen zullen komen van noorden en oosten en westen en zuiden en ze zullen met Abraham en Isaac en Jacob aanzitten in het koninkrijk der hemelen, de tafel der heerlijkheid. Maar dan hebben we nog één tafel overgeslagen en dat is de tafel der sacramenten. De tafel des Heren, zoals het heilig avondmaal genoemd wordt in 1 Korinthe 10. En daar willen we met Gods hulp deze middag, naar aanleiding van zondag 30, bij stilstaan. Het is een iets ander thema dan eerder aangekondigd is, maar we schrijven bij de preek de tafel des Heren. En dan letten we op drie gedachten. Allereerst op de dwaling bij die tafel. Dat is vraag en antwoord 80, waar het gaat over de Roomse mis tegenover het avondmaal, de dwaling bij de tafel. In de tweede plaats letten we op de nodiging tot de tafel. Dat is vraag en antwoord 81, het eerste gedeelte waarin gegaan wordt op de vraag voor wie het heilig avondmaal des Heren is ingesteld. En tenslotte letten we op de heiliging van de tafel, want het avondmaal is een heilig avondmaal en onze vaderen geven ook aan voor wie het avondmaal niet is. Dus nog een keer drie gedachten. Allereerst de dwaling bij, vervolgens de nodiging tot en tenslotte de heiliging van de tafel des Heren. In de loop van de eeuwen zijn er gemeenten rondom het heilig avondmaal allerlei misverstanden gekomen en allerlei dwalingen de kerk binnengeslopen. Een van de grootste dwalingen vindt u in de Rooms-Katholieke Kerk. En om zondag 30 goed te begrijpen, moeten we daar nog iets meer van weten dan dat we tot nog toe hebben gehoord. In de Rooms-Katholieke Kerk beziet men het heilig avondmaal namelijk vanuit twee invalshoeken. Men ziet dat allereerst als een maaltijd. En dan noemt men het de communie, de heilige communie. Maar men ziet het heilig avondmaal ook als een offer. En dan spreekt men vooral van de heilige mis. Een offer. Daarom is het ook dat de avondmaalstafel in een Rooms-Katholieke kerk niet een avondmaalstafel heet, maar het altaar waar een offer opgebracht wordt. Hoe gaat dat dan? Wel, probeert u het zich voor te stellen, daar staat een Rooms-Katholieke priester, een mispriester, zoals hij in zondag 30 wordt genoemd. En hij heeft zojuist de woorden van de wijding uitgesproken over het brood en over de wijn. Hij heeft het gezegd, dit is mijn lichaam. Op dat moment, en dat hebben we een van de vorige keren gezien, op dat moment, zo gelooft men in de Rooms-Katholieke Kerk, verandert het brood wezenlijk in het lichaam van Christus. U weet nog wat we de vorige keer gezegd hebben, dat proef je niet, dat ruik je niet, dat zie je niet, maar het gebeurt volgens de Rooms-Katholieke Kerk wel. Op dat moment verandert de wijn wezenlijk in het bloed van Christus. En wat doet de Rooms-Katholieke priester nu vervolgens? Die gaat op het altaar, op de tafel, zoals wij hem misschien gewoontegetrouw zouden noemen, een scheiding maken tussen het brood en de wijn. Ik zeg het eigenlijk verkeerd. Een Rooms-Katholiek zal zeggen, hij gaat een scheiding maken tussen het lichaam van Christus en het bloed van Christus. Dus hij neemt het brood, en dat legt hij aan de ene kant, en hij neemt de beker met wijn, en die zet hij aan de andere kant. Wat betekent dat? Wel, denkt u het zich maar in. Stel je voor dat dat bij ons zou gebeuren, dat er scheiding gemaakt zou worden tussen ons lichaam en tussen al ons bloed. Dat zou onze dood betekenen. Want zonder bloed kan een mens niet leven. Als het lichaam en het bloed van elkaar gescheiden worden, dan sterft iemand. Dat is precies de gedachte die men symbolisch wil uitdrukken bij de heilige mis. Want op symbolische wijze sterft Christus daar opnieuw. Offert de priester, en daarom wordt hij ook priester genoemd, en daarom staat hij bij het altaar, offert de priester het lichaam en bloed van Christus opnieuw. Onbloedig, maar toch opnieuw. Het offer van de Heer Jezus Christus moet dagelijks vernieuwd worden, herhaald worden. Dat is de gedachte die daarachter zit. En dat is nodig tot vergeving van de zonden van de levenden, maar ook van de doden, die nog in het vage vuur zijn, in die plaats van loutering, waar ze eerst moeten verkeren, misschien wel duizenden of tienduizenden jaren, voordat ze de hemelse heerlijkheid mogen ingaan. Dat is ook nog een gedachte die verbonden is aan de Roomse mis. En dan nog één gedachte, en dan gaan we naar vraag en antwoord 80. Nog één gedachte. Als dat lichaam van Christus geofferd is, dat brood en de wijn gescheiden zijn, ja, dan moet dat gekruisigde, dat opnieuw geofferde lichaam van de Heer Jezus ook door de aanwezigen in de Rooms-Katholieke Kerk aangebeden worden. En dat doet men dan door te buigen of door een kruis te slaan in de richting van het brood dat opgeheven wordt. Daar hebt u de mis kort aangeduid. Dat was voor de eerste lezers van de catechismus iets wat ze wellicht allemaal nog hadden gezien vroeger. Toen ze als klein jongetje of als klein meisje meegenomen werden naar de Roomse mis. Toen zagen ze dat voor hun ogen. En nu gaan de opstellers van de catechismus vragen, wat moeten wij daarvan denken? Wat voor onderscheid is er tussen het avondmaal des Heren en de paapse mis? En paaps betekent hier pauselijk. Dat is geen scheldwoord, maar dat betekent zoveel als Rooms-Katholiek pauselijke mis. Wat is het onderscheid? U zou de vraag ook nog iets anders kunnen stellen. Wat moeten we in Bijbels licht van deze kerkelijke gewoonte in de Rooms-Katholieke Kerk, die er tot op de dag van vandaag is, en die tot op de dag van vandaag geleerd wordt, wat moeten wij daarvan denken? Wij gaan de opstellers van de catechismus wijzen op drie belangrijke verschillen tussen de mis en het heilige avondmaal. Het eerste verschil heeft te maken met het offer van Christus. En dan begin ik te lezen zo in het midden van antwoord 80 na letter D. Daar staat: maar de mis leert dat de levenden en de doden, dat hebben we zojuist gehoord, niet door het lijden van Christus vergeving der zonde hebben, tenzij dat Christus nog dagelijks voor hen van de mispriesters geofferd wordt. En daartegenover plaatsen de opstellers van de catechismus dan de Bijbelse opvatting. En die leest u helemaal aan het begin van antwoord 80. Het avondmaal des Heren betuigt ons dat wij volkomen vergeving van al onze zonden hebben door de enige offerande van Jezus Christus, die hij zelf eenmaal aan het kruis volbracht heeft. Dat is het eerste grote verschil. Rome zegt: het offer van Christus moet dagelijks herhaald worden. Dagelijks opnieuw gebracht worden, vernieuwd worden op het altaar in de kerk. Maar de schrift zegt: Christus is eens en voor goed gestorven voor de zonde. Christus heeft dat offer eenmaal voor goed gebracht. Dat kunt u bijvoorbeeld lezen in Hebreeën. Hebreeën 10, Hebreeën 9. Daar vindt u telkens benadrukt dat Christus eenmaal voor de zonde gestorven is. En dat eenmaal, dat heeft een heel bijzondere betekenis. Dat betekent, daar ligt een volkomenheid in. Dat hoeft niet herhaald te worden. Dat is volkomen genoeg om alle zonden van al zijn gelovigen volkomen weg te wassen. Volkomen uit te delgen. U zou het ook nog anders mogen zeggen vanuit de catechismus. Dat ene offer van de Heer Jezus Christus, daarin ligt zo'n grote kracht. Dat heeft zo'n oneindige waardigheid, dat de zonden van de hele wereld er wel door zouden kunnen worden weggewassen. Want aan de waardigheid en aan de kracht van het werk van de Heer Jezus Christus mankeert, ontbreekt niet. Dat is het eerste verschil. Nog een tweede verschil. En u hebt dat misschien voor uzelf al wel gesignaleerd. Het tweede verschil dat betreft de aanwezigheid van de Heer Jezus bij het avondmaal. Wat leert de mis, dat Christus, en we hebben dat de vorige keer ook al gezien, dat Christus lichamelijk onder de tekenen van brood en wijn echt aanwezig is. Maar de schrift leert ons duidelijk, en ik ga daar niet uitvoerig op in, want dat is de vorige keer aan de orde geweest. De schrift leert ons duidelijk dat Christus naar zijn menselijke natuur, met zijn menselijke lichaam, in de hemel is. En niet in Rome en in Milaan en in Keulen en noemt u maar op, in delen op het altaar zich bevindt lichamelijk. Dat is het tweede verschil. En dan nog een derde verschil. Dat betreft de aanbidding van de Heer Jezus Christus. We hebben net gehoord in de Rooms-Katholieke Kerk: aanbidt men de Heer Jezus, de gekruisigde Christus, in de tekenen van het opgeheven brood. Maar bijbels gezien moeten we zeggen: Christus is in de hemel. En onze aanbidding van de Heer Jezus Christus moeten wij niet richten tot zichtbaar brood. Want brood is, ja, dat is een onderdeel van de schepping. Wij moeten onze aanbidding richten op Christus in de hemel. Ten diepste is het aanbidden van Christus in de tekenen van het brood eigenlijk niet anders dan buigen voor een broodgod met een kleine letter. Een afgod. En dan komen de opstellers van de catechismus tot een conclusie. Dan schrijven ze, als ze die verschillen zo in antwoord 80 hebben aangeduid, tenslotte: en alzo is de mis in de grond anders niet dan een verloochening van het enige offer en van het lijden van Jezus Christus. Ja, dat is het. Dat is het ten diepste. Een verloochening van dat enige offer van Christus. Omdat men zegt dat het telkens opnieuw geofferd moet worden. Dat het telkens herhaald moet worden. En u proeft de heilige verontwaardiging van de opstellers als ze deze dwaalopvatting afwijzen. Het is niet iets kleins waar het hier over gaat. Het is een verloochening van de grond van de zaligheid. Die grond van de zaligheid ligt in het volkomen werk van Christus. In dat offer waaraan niets hoeft te worden toegevoegd. Dat wel moet worden toegepast. Maar waaraan niets hoeft worden toegevoegd. En dat zijn de laatste woorden, een vervloekte afgoderij. Dat vind ik jammer, zegt iemand, dat dat er nou ook in staat. Moet dat nou zo? Wel, gemeente, die woorden stonden er in de eerste editie van de catechismus ook niet in. Die woorden hebben een bepaalde achtergrond. En begrijpt u me goed, dat ze in de catechismus staan, is volkomen terecht. Maar ze hebben een bepaalde achtergrond. Ze hebben ook iets milds. Ze zijn namelijk toegevoegd in de tweede editie van de catechismus in 1563. En precies in dat jaar, 1563, is de leer van de mis, zoals ik die zojuist even kort uiteengezet heb, openlijk en officieel op het Concilie van Trente, op de kerkvergadering van de Rooms-Katholieke Kerk in Trente, aangenomen. Pas toen heeft men een opvatting die de eeuwen door zich wel had ontwikkeld in de Rooms-Katholieke Kerk. Een dwaling die was binnengeslopen en die als een sneeuwbal steeds groter was geworden. Maar pas toen, in 1563, heeft men die leeropvatting aangenomen. En als u dan de besluiten leest van het Concilie van Trente, dan leest u daar na ieder besluit en na iedere uitspraak de opmerking dat mensen die anders gevoelen, die anders geloven, die anders denken over deze dingen, vervloekt zijn. Anathema, vervloekt. Zover gaat de catechismus niet. Het Concilie van Trente heeft mensen vervloekt. Vervloekt zijn al die mensen die er anders over denken. De catechismus vervloekt hier geen mensen. De catechismus vervloekt hier alleen een dwaalleer. Een opvatting die het enige offer van Christus ontkracht. Een opvatting waardoor mensen opgeroepen worden om zich te buigen voor een broodgod waarmee ze verloren gaan. Kijk, en dan kunnen we misschien toch nog wel wat leren van die catechismus. Want de woorden zoals ze hier staan, en ik voer geen pleidooi voor onnodig kwetsen van anderen. Ik voer geen pleidooi voor onfatsoenlijk taalgebruik in het debat, ook niet in het theologisch debat, maar zijn we, als het gaat om de opvattingen in onze tijd, misschien niet helemaal doorgeschoten naar de andere kant? En zijn we, is dat juist niet een kenmerk van onze tijd? Zijn we met z'n allen niet buitengewoon tolerant geworden? Dan kan er heel, heel veel mee door. Het is niet buiten onze eigen kerken dat er gemeenten zijn die evangelisatieacties houden in samenwerking met de Rooms-Katholieke Kerk. En wanneer dan op een klassesvergadering gevraagd wordt, levert dat geen moeilijkheden op? Levert dat geen problemen op? Geen verschil van inzichten op? Je zomaar van sommige afgevaardigden kunt horen: hoezo? Hoezo? We zijn toch allemaal christenen en we hebben toch allemaal de Bijbel? Dan gaan we veel te ver door in de gedachte dat we alleen maar moeten letten op wat ons bindt. Daar zijn onze vaderen ons niet in voorgegaan. Die zijn de brandstapel opgegaan voor de belijdenis zoals we die vanmiddag voor ons hebben. En ik zeg dat niet om maar onnodig te sneren en te katten. Dat is de bedoeling niet. De bedoeling is wel dat we waakzaam zullen zijn en waken zullen, ook bij de belijdenis die ons van de vaderen overgeleverd is. En dan heb ik het niet over waardevolle contacten die u kan hebben met een Rooms-Katholieke collega, die misschien in het ziekenhuis, ik noem maar even iets waar u werkt, ook wel duidelijk een pro-life standpunt inneemt, want daar kun je inderdaad veel steun aan hebben. Maar dan zijn we het nog niet eens op dit punt. Dat is het eerste. De dwaling bij die tafel. We gaan naar onze tweede vraag en antwoord. De nodiging tot die tafel. Dan komen we bij een heel ander antwoord en een ander onderdeel van zondag 30. Daar wordt die vraag gesteld: voor wie is het avondmaal des Heren ingesteld? Dat is een belangrijke vraag. Dat is ook een vraag die de eeuwen door geklonken heeft. Voor wie is het avondmaal des Heren ingesteld? Dat is eigenlijk de vraag die u vindt op de rug van allerlei boeken. Petrus Immens. De godvruchtige avondmaalganger. Wie is dat? Of professor Wisse. Mag ik ten avondmaal gaan? Wanneer? Die vraag, voor wie is het avondmaal des Heren ingesteld? Tot wie, zo zou u de vraag ook mogen lezen, tot wie komt, goed beschouwd, de nodiging tot het heilige avondmaal? Wij zouden daarop kunnen antwoorden: dat heilige avondmaal is ingesteld voor de ware gelovigen. Dat is geen onjuist antwoord. Maar de catechismus gaat heel pastoraal een aantal trekken noemen die er in het hart, daar, in het hart van een ware gelovige zullen moeten zijn. En dan gaan we drie woorden onderstrepen in antwoord 80. Het eerste woord is mishagen. Het tweede woord is vertrouwen. En het derde woord is begeren. Voor degenen die zichzelf vanwege hun zonden mishagen. Daar hebt u de eerste kenmerkende trek van de godvruchtige avondmaalganger, als ik hem zo mag aanduiden. Dat is iemand die zichzelf vanwege zijn zonden mishaagt. Wat betekent dat? We hebben dat woord eigenlijk al een aantal keren vaker overdacht. Maar dat woord mishagen, dat wil eigenlijk zeggen, ja, en dat is moeilijker gezegd, misschien nog wel dan ondervonden. Want breng maar eens onder woorden wat het is om jezelf voor God te mishagen. Dat is iets van wat de Bijbel noemt het verbroken hart en van de verslagen geest. Dat is iets van het besef dat ik, nee, niet tegen mensen allereerst gezondigd heb, maar tegen God. Tegen Gods rechtvaardigheid. Tegen Gods heiligheid. Tegen Gods langmoedigheid en zijn grote geduld. Tegen een goeddoend God. En wanneer ik mezelf vanwege mijn zonden echt mishagen moet, dan is er in mijn hart iets van het verdriet over wat ik de Heere met mijn zonden heb aangedaan. Dan vindt u in het hart de echo van wat David zegt in Psalm 51. Tegen u, u alleen heb ik gezondigd. Dan merkt u iets op van de schaamte tegenover de Heere. Ik zou het ook nog anders kunnen zeggen. Dan doet de zonde je pijn. Je eigen zonden doen je pijn omdat ze gedaan zijn tegen God. En omdat je God lief gekregen hebt. En dan is een van de dingen die u het allerergst vindt toch dit. Dat u het nu zelf met uw verzondigde bestaan nooit meer goed kunt maken. U zou het ook nog anders kunnen zeggen. Ezechiël 36. Ik zal maken dat ze een walg aan zichzelf zullen hebben. Niet walgend van hun eigen persoon. Niet walgend van hun eigen karakter. Maar walgend van hun zonden. Walgend van hun zondige bestaan. En dat voor het aangezicht van de Heere. Dat is iets van het mishagen. Als u het uitgebeeld wilt zien, ja, dan komt u het tegen in de gelijkenis van die tollenaar in de tempel, die op zijn hart sloeg, op zijn borst sloeg, en die het zei: O God, wees mij, de zondaar, genadig. Leg uw hart deze middag maar een ogenblik naast. Niet alleen in de voorbereiding spreek, over een aantal weken als de Heer het geeft, maar deze middag ook. En dat is dan een vraag heel persoonlijk voor een ieder van ons. Want het gaat over ons hart. Herkennen we iets van dat ons mishagen vanwege de zonden? Vanwege onze zonden? Dominee, wat moet er toch veel, zegt iemand. Nee, er moet niks. Er moet helemaal niks. Ja, in zekere zin moet dat natuurlijk wel. Maar Ezechiël 36 leert dat niet een mens dat moet, maar dat God dat doet. Ik zal maken dat ze een walg aan zichzelf zullen hebben. Ik zal het maken. En dat is misschien wel het grootste kenmerk van dat zichzelf mishagen. Dat het mishagen is dat God werkt. Dat God maakt in uw hart. Kijk, dan kunnen er twee dingen zijn deze middag wanneer u dat mishagen in uw eigen leven niet herkent. Dan kunt u, en ik bedoel dat in bewogenheid, maar dan kunt u twee dingen doen. Dan kunt u uw schouders ophalen en kunt u zeggen: nou dominee, veel te somber en veel te negatief. Hou dat alstublieft maar voor Nou ja, misschien voor een andere keer of liefst voor de vorige keer. Maar u zou er ook mee op uw knieën kunnen komen, als u het mist. Heren, ik mis het, maar uw woord zegt dat u hebt beloofd. Ik zal maken dat ze enzovoort. Wilt u het maken in mijn leven? Wilt u het schenken in mijn leven? Wilt u het werken in mijn leven? Niet als een doel op zich, maar wel als een van de trekken in het leven van de genade. Kijk, zo kun je Christus ook nog verachten, als je hem hier niet voor nodig hebt. Wij kunnen Christus verachten in zijn lieflijke aanbiedingen. Maar u kunt Christus ook nog verachten in zijn aanbiedingen en in zijn belofte als hij zegt, ik zal maken. Tweede trek van de ware avondmaalganger. Dat is een ander woord wat we gaan onderstrepen. En nochtans vertrouwen. Vertrouwen. Daarmee wordt hier bedoeld het vertrouwen zoals dat een eigenschap is van het ware geloof. Heel wat zondagen geleden is het daar ook over gegaan. Toen is de vraag gesteld, wat is een waar geloof? En toen heeft het antwoord geklonken, een waar geloof is niet alleen een stellig weten of kennis waardoor ik alles voor waarachtig houd, het welk God in zijn woord geopenbaard heeft, maar ook een vast vertrouwen. Het gaat hier dus over het vertrouwen van het geloof. Opnieuw, dat is een zaak van het hart. Mishagen is een zaak van het hart. Maar vertrouwen is ook een zaak van het hart. En dan zou dat vertrouwen eigenlijk heel verschillende vormen kunnen aannemen. Laat ik dat proberen duidelijk te maken als ik verwijs naar de preek van deze morgen over de bloedvloeiende vrouw. Toen die vrouw met de nood van haar onreinheid en met de nood van het feit dat ze het overal had gezocht en nergens had gevonden. En toen ze gehoord had van Jezus, tot hem kwam, toen was er bij haar vertrouwen. Want ze zei bij zichzelf, indien ik ook maar de zoom van zijn kleed aanraak, dan zal ik genezen worden. Toen was er vertrouwen. En dat vertrouwen dat uitte zich in het uitgaan, in het toevlucht nemen. Zo schuldig en onrein als ze was. Wel, dat is vertrouwen om te beginnen. Het vertrouwen des geloofs, dat ziet u in de uitgaande daad van het geloof. In het toevlucht nemen als een arme, uitgewerkte zondaar. Die aan het einde van al zijn mogelijkheden gekomen is. Maar die hoort van die ene naam onder de hemel gegeven, door welke we moeten zalig worden. En wanneer een zondaar tot deze Christus uitgaat, door het geloof de zoom van zijn kleed aanraakt, dan hebt u daar iets van het vertrouwen des geloofs. Maar er is ook nog een ander vertrouwen. Toen die vrouw terugging naar huis, toen was er nog een ander vertrouwen. Toen had ze het, dankzij dat onderwijs van Christus dat wel door de diepte heen ging, wie heeft mij aangeraakt? En zij, bevende en vrezende, wetende wat aan haar geschied was, kwam en viel voor hem neder en zeide hem al de waarheid. Maar toen dat allemaal gebeurd was, toen heeft de Heer Jezus ook een woord gesproken. Toen heeft ze het zelf uit zijn mond gehoord. Toen heeft hij gezegd, dochter, Uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede. Wees genezen van deze uw kwaal. Toen was er, laat ik het eens zo mogen noemen, een bevestigd, een verzekerd vertrouwen. Dat is nog een ander vertrouwen. Dat is ook het vertrouwen waar allen die genade kennen door dat toevluchtnemende geloof altijd naar hebben te staan. Heere, versterk hetgeen gij hebt gebracht. En wilt u het zelf spreken tot mijn ziel, ik ben uw heil. Twee vormen, als ik het zo mag zeggen, van het vertrouwen van het ware, zaligmakende geloof. En welk vertrouwen moet er nu zijn om deel te kunnen nemen aan het heilige avondmaal? U zegt, als ik de catechismus zo lees, dan denk ik het laatste. Leest u maar een ogenblik mee. Daar staat, en nochtans vertrouwen dat deze hun om Christus wil vergeven zijn, en dat ook de overblijvende zwakheid met zijn lijden en sterven bedekt is. Ja, als we die zin zo zouden lezen, dan zouden we denken, en u begrijpt wel, ik bedoel dat maar als een illustratie, maar die bloedvloeiende vrouw komt pas aan het heilige avondmaal, nadat ze uit de mond van Christus had gehoord wat hij uiteindelijk tot haar heeft gezegd. En toch bedoelt de catechismus het hier wel breder. Dat blijkt op allerlei plaatsen. Dat blijkt bijvoorbeeld als u verder leest. En als we lezen, die ook begeren, hoe langer, hoe meer hun geloof te sterken. Dus dat geloof is niet zo sterk. Dat geloof is misschien wel zwak en dat is misschien wel aangevochten. Dat kent in al zijn zwakheid misschien slechts alleen die uitgaande daad. Die toevluchtnemende daad. Maar ook dan nodigt Christus zijn gelovigen aan de tafel. Het is wel waar dat iemand met een verzekerd geloof, u kunt het bij allerlei oude schrijvers lezen, doorgaans met veel meer nut, met veel meer vrucht, zal deelnemen aan het heilige avondmaal. Omdat hij ook veel meer vrijmoedigheid zal mogen oefenen om de troost te ontvangen. Maar Christus heeft het avondmaal ook ingesteld voor zijn zwakke, aangevochten gelovigen. Als ze maar wel iets kennen van dat ware, zaligmakende geloof dat God zelf werkt. Want met minder kan het niet toe. Iets van die gelovige uitgang tot Christus. Vanuit de nood van uw verloren leven zal er moeten zijn. Anders ontvangt u ook geen enkel nut aan het heilige avondmaal. En wanneer het geloof er niet is, wanneer het geloof in uw leven helemaal ontbreekt, het ware zaligmakende geloof, dan eet en drinkt u zichzelf ook een oordeel. Vertrouwen, dat was het tweede woord. En dan het derde woord, begeren. Dan gaat het eigenlijk over het stuk van de dankbaarheid. U herkent die stukken misschien wel. Mishagen, dat is het stuk van de ellende. Dat is dus niet iets van 20 of 10 of 5 jaar geleden wat nu afgerond is. Maar dat is een voortgaande zaak in het leven van de ware gelovige, Romeinen 7. Begeren was de ellende. Vertrouwen is de verlossing. En mishagen was de ellende. Vertrouwen is de verlossing. En begeren, dat is het stuk van de dankbaarheid. En dan is het zo vertroostend dat de opstellers van de catechismus dat stuk van de dankbaarheid ook gaan aanwijzen, gaan onderzoeken in Het hart. Is er in het hart ook de begeerte? Wat voor begeerte vraagt u? Wel, de begeerte om twee dingen. Om uw geloof hoe langer hoe meer te sterken. Of bent u wel tevreden? Ook als u genade mocht ontvangen met een zwak geloof. Om dat geloof te sterken. Als die begeerte er echt mag leven in het hart, dan zult u daarvoor ook de middelen beproeven. Dat kan niet anders. Dan zult u het woord biddend lezen. Dan zult u onder de prediking van het woord uw plaats zoeken. Dan zult u de eenzaamheid zoeken en Gods woord overdenken, want u zoekt uw geloof te versterken. En onlosmakelijk daaraan verbonden, maar het wordt wel als tweede genoemd en dat is niet voor niks. Daar ligt ook wijsheid in. En uw leven te beteren. Het formulier zegt, niet naar sommige, maar naar al Gods geboden te willen leven. Wel opnieuw, leg uw hart er eens een ogenblik naast. Onderzoek uzelf eens. Is het mishagen er? Dat is gevraagd. Is dat vertrouwen er? Dat God zelf werkte. Is dat begeren er? Zoals de catechismus er hier over spreekt. Dat is iets wat altijd weer onderzocht moet worden. En als u misschien wel zeggen moet, het was er vroeger. Het was er lang geleden. Maar het is allemaal zo donker. Ja, wat zou ik dan moeten zeggen, gemeente? Wat zou ik dan op grond van het woord van God tegen u moeten zeggen deze middag? Zou ik dan zomaar moeten zeggen, wel, nu het zo donker geworden is, is er toch iets in het verleden, was er dan toch vroeger dat mishagen en dat vertrouwen en dat begeren, en dan moet u maar gewoon aankomen. Zou dat een bijbelse raad zijn, of zou ik iets anders moeten zeggen op grond van Gods woord? Zou ik u een vraag moeten stellen? Hoe komt dat? Hoe komt dat? Onderzoek dat eens, biddend. Heeft dat misschien te maken met zonden die aan de hand gehouden worden? Heeft dat misschien te maken met een slordig gebruik van de middelen? Want het is altijd door de middelen dat de Heere zijn gelovigen bewaart. Maar laat er dan toch het vurige gebed tot de Heere opgezonden worden. Heere, volvoert u en voleindigt u het werk van uw handen. En als u dan in de donkerheid nergens meer bijkomt, laat het dan uw gebed toch zijn, Heere, kom terug op uw eigen werk en geef het me opnieuw te beoefenen. Dat mishagen, dat vertrouwen, dat begeren, want het zijn de levenstrekken van een kind van God. Dan heeft de catechismus alles behandeld. Ze hebben de vraag gesteld, hoe versterkt de Heer het geloof door het heilige avondmaal? Dat was 2 zondagen geleden, 28. Ze hebben de vraag gesteld, hoe is Christus aanwezig in het heilige avondmaal? Dat was zondag 29. En dan nu nog de vraag, voor wie is het heilige avondmaal? Dat is zondag 30. Nu is alles behandeld. Nee, toch niet. Nu gaan de opstellers van de catechismus ook nog aangeven voor wie het heilig avondmaal des Heren niet is. Hebt u daar een hekel aan? Dat is zomaar een vraag die we aan onszelf moeten stellen. Ik vraag het ook aan mezelf. Hebben we daar misschien een hekel aan? Hoe komt dat? Hoe komt dat? Wat zou daar nou de reden van zijn? Voor wie het niet is. Dan noemen de opstellers van de catechismes, en dat is het laatste wat we nog uit zondag 30 opdiepen, 3 groepen. Ik zou nog een andere groep kunnen noemen. Ik zou de kinderen kunnen noemen. En ik zou degene kunnen noemen die nog niet tot belijdenis van het geloof gekomen zijn en die daarom ook het kerkelijk recht al missen om deel te nemen aan het heilige avondmaal. Want alles in de gemeente van Christus moet ook echt met orde geschieden. Dat is ook bijbels. Maar dat laten we nu verder rusten. Het is trouwens wel belangrijk om uw kinderen, ook kleine kinderen, als het enigszins kan, juist in een dienst van het heilige avondmaal wel mee te nemen naar de kerk. Zodat ze zien vanuit de bank wat er gebeurt. En zodat het gebeuren kan wat we lezen in het Oude Testament. En als uw kinderen zullen vragen. Maar dan die 3 groepen in het kader van de heiliging van de tafel. Wie mogen er niet aankomen? De eerste groep, de hypocrieten. Wat zijn hypocrieten? Dat zijn letterlijk vertaald mensen met een masker, toneelspelers. Dat zijn mensen die praten alsof ze een kind van God zijn. Die doen alsof ze een kind van God zijn, maar ze zijn het niet. Als u in hun hart kon kijken, dan is het mishagen hen ten diepste onbekend. Dan wordt het vertrouwen, zoals we dat net hebben omschreven, niet bij hen gevonden. Dan is het begeren om hun geloof te sterken en naar alle geboden Gods te leven, bij hen niet aanwezig. Hypocrieten. Kun je die mensen afhouden van het heilige avondmaal? De kerk kan dat niet. Dat is in de geschiedenis wel geprobeerd. De labadisten hebben dat geprobeerd, maar dat is altijd weer op een mislukking uitgelopen. Dat kan niet. Dus hypocrieten kunnen aan het avondmaal. Mogen ze aan het avondmaal? Dat is een andere vraag. Natuurlijk niet. Want de trekken van de ware avondmaalganger zijn hen vreemd. En daarom is het gemeente onder andere dat de voorbereidingspreek gehouden wordt. En daarom is het ook dat in de voorbereidingspreek ook moet worden gewezen op het gevaar van geveinsd zijn, van hypocriet zijn, van doen alsof, maar het wezen van de zaak missen. Ik vroeg u net, hebt u daar een hekel aan? Misschien dat u dat wel vervelend vindt als dat in de preek gebeurt. Maar geen onbarmhartiger prediking dan de prediking waar het niet gebeurt. En waar de prediker een hypocriet maar laat lopen naar de hel. Als ik het even op het scherpst van de snede moet zeggen en mag zeggen. Waar de prediker een hypocriet maar laat lopen naar de hel. Een prediker weet niet of er hypocrieten zijn in de gemeente. Want die kan niet in het hart zien. En een prediker weet niet wie de hypocrieten zijn in de gemeente. Maar hij zal er wel altijd op moeten wijzen. Bedrieg uzelf en anderen toch niet. En dat is dus niet om een sneer uit te delen of om de domper erop te zetten. Maar dat is opdat geveinsden met een masker op dat masker zouden verliezen en op tijd voor God in de schuld zouden komen met hun leugenachtige bestaan. Dat is de spits. En daarom heeft de Heere predikers opgedragen om niet alleen gunnend te preken en nodigend te preken, maar ook ontmaskerend te preken. Dat moet evenzeer. En dat heeft ook te maken met de liefde Gods. hypocrieten. Daarom hebben we onszelf ook altijd weer te onderzoeken. De prediker zichzelf wel als eerste, maar de hoorders zichzelf vervolgens ook. Wie ben ik? Ken ik iets in waarheid van deze dingen? En dan hebt u het licht van Gods geest nodig, echt waar. Want juist Gods kinderen kunnen zo bang worden voor zichzelf. Heere, arglistig mijn hart, dodelijk, wie zal het kennen? Laat het licht van uw geest vallen over mijn hart en over uw werk als het er zijn mag. En als ik me vergis, ontdek me er genadig aan. Laat het me zien, Heere, opdat ik bijtijds mag bekennen wat ik mis, wat ik nodig heb en wat tot mijn vrede dient. Nog een tweede groep. Dat zijn degenen die zich niet, slot van 81, en daar zullen we dan maar mee afronden. Dan proberen we 82 de volgende keer wel te betrekken bij de preek. Dat zijn ook degenen die zich niet met een waar hart tot God bekeren. Wie zijn dat? Mensen die zich niet met een waar hart tot God bekeren. Wel, dat mag u heel breed nemen, dat zijn de onbekeerden. Want die hebben zich nog nooit met een waar hart tot God bekeerd. Dat zijn de mensen die zich tevreden stellen met een uitwendige bekering. Zoals die vroeger wel aangeduid werd als de bekering van de kroeg naar de kerk. Van een werelds leven naar een netjes leven. Maar mensen die zich niet met ware harten tot God bekeren, dat kunnen ook Gods kinderen zijn. Gods kinderen, vraagt u. Ja, David, in die meer dan 9 maanden dat hij zweeg en zijn zonde voor God niet beleefd, was op dat moment een man die zich niet met ware harten tot God bekeerde. En die had op dat moment geen heilige avondmaal kunnen houden. Met een beroep op de ontfermingen van God. Want die kwam niet tot het belijden van zijn schuld en tot een hartelijke breuk met de zonde die er in zijn leven gekomen was. En zo zijn er meer voorbeelden te noemen vanuit Gods woord. En daarom, wat hebben we onszelf allen te onderzoeken? Ben ik het, Heere? Dat vroegen de discipelen. Met een bedroefd hart toen ze op hun plaats kwamen, allemaal toen de Heer Jezus Christus ging spreken over die ene hypocriet, die geveinsde, die hem verraden zou. En toen ze op hun plaats waren, werden ze allemaal bedroefd. Ben ik het, Heere? En daarom zend, Heere, uw licht en uw waarheid, dat die ons leiden. Zo hebben we nagedacht, gemeente, over de tafel des Heren. Over de dwaling bij die tafel. Over de nodiging tot die tafel. Over de heiliging van die tafel. En dan nog 1 vraag. Hebt u ook onder de tafel gekeken? Of er nog een kruimel van Gods genade afviel voor de hondekens. 1 kruimel van zijn genade. Amen. eindigen we met dankgebed. Heere, zo komen wij aan het einde van deze dienst in het gebed tot voor uw aangezicht. En geef ons, Heere, dat we tot onszelf mogen inkeren met het onderwijs vanuit deze zondag, die zo gegrond is op uw eigen woord. En laat ons hart en onze wegen onderzoeken. En laat ons wederkeren tot de Heere. Zegen zo uw woord, Heere, in het leven van een ieder van ons tot waarachtige bekering. Wilt u ons aanstaande zondag weer samenbrengen onder uw woord. Sterk ons in deze pas begonnen week in alle dingen. Ook de dingen waartegen we kunnen opzien. Wees met ons. En hoor ons in onze dank voor wat u schonk. En in de vergeving van al het zondige. Dat ons ook in de heilige dingen zo aankleeft. Om Christus wil. Amen. Psalm 45 vers 1 is de slotzang. 45 het eerste vers. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.